De kerkraad deelt u het volgende mee. In ondertrouw zijn opgenomen Pietrik van der Marel en Sanne Postuma. Hun huwelijk zal donderdag worden bevestigd door dominee Kempeneers in ons kerkgebouw. Deze dienst begint om 2:30. De collecte zal nu weer plaatsvinden tijdens de tussenzang. De diaconiecollecte is bestemd voor de emeritikas. Woensdagmiddag zal er een contactmiddag voor ouderen gehouden worden. Deze middag begint om 3:00. Op Goede Vrijdagavond zal de dienst om 7:30 beginnen. Dit alles zo de Heer wil en wij leven.
Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zullen zingen gaan aan het begin van deze dienst van Psalm 12, de versen 1 en 2. Behoud, o Heere, wil ons te hulpe komen, daar het volk ontbreekt dat liefde en vrede betracht. Het eerste vers en ook het tweede vers van de 12e psalm. deze psalm zingen we zo direct ook het 6e en het 7e vers. Des Heren woord is rein en al zijn spreken is zuiver. Het 6e en het 7e vers van de 12e psalm. En we zingen die nadat we eerbiedig luisterden naar de woorden van Gods heilige wet. Na het zingen van deze psalm lezen we de Heilige Schrift op een tweetal plaatsen. Boek Leviticus, hoofdstuk 24, de versen 10 tot en met 16. En Johannes 19, de versen 1 tot en met 9. Achtereenvolgens luisteren we naar de wet van de Heere onze God. Zingen van psalm 12, de versen 6 en 7. En lezen we de Heilige Schrift, Leviticus 24, vanaf vers 10. En Johannes 19, vanaf het eerste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, een nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, en dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
ging de zoon een Israëlitische vrouw uit, die in het midden der kinderen Israëls de zoon van een Egyptisch man was. En de zoon van deze Israëlitische en Israëlitisch man twistte in het leger. Toen laste de zoon der Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten zij hem tot Mozes. De naam nu zijner moeder was Selomiet, de dochter van Dibri, van de stam van Dan. En zij leidde hem in de gevangenis, opdat hem naar de mond des Heeren verklaring geschieden zou. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: breng de vloeker uit tot buiten het leger, en allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen Israël zult gij spreken, zeggende: en ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. En de ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboorling, als hij de naam zal gelasterd hebben. Hij zal gedood worden. Gaan we nu verder lezen in Johannes 19, vers 1 en tot en met 9. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: zie, ik breng hem tot u lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: zie de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggende: kruist hem, kruist hem. En Pilatus zeide tot hen: neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En hij ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord.
Gemeente, we zullen de Heere zoeken in ons gebed en hem bidden om een zegen in deze dienst des woords. In onze voorbeden gedenken we de rouwdragende familie Boer Zijderveld, nu de moeder van broeder Boer is overleden. Wij gedenken ook zuster Visser Koudstaal, die in het ziekenhuis verblijft. We mogen ook danken, de Heere danken, voor het feit dat de operatie goed is verlopen. En we bidden ook voor de aan deze gemeente welbekende familie van dominee De Bruin uit Elburg, nu de vader van dominee De Bruin is overleden en de opa van de familie van Huizen De Bruin. Gemeente, laten we eerbiedig de naam van de Heere nu aanroepen in ons gebed. Als we ons vanmorgen schikken, Heere, in de weg die U zelf hebt aangewezen, namelijk de weg van het gebed, doe ons dan beseffen welke gewichtige zaak het is. We riepen elkaar zojuist op om Uw naam aan te roepen, Heere. Uw naam. Die naam zo heilig, groot en goed. Het heeft U behaagd om U, iets van uw goddelijk wezen, iets van de diepte van uw goddelijk eeuwig en heilig bestaan, aan ons kleine, zwakke, zondige mensen te openbaren door uw naam, Heere, de Heere, de Gebieder, de grote naam die u bekendgemaakt hebt aan Mozes en zo aan het volk van het oude verbond. De ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is uw naam, Heere. Die naam ook die we zojuist vernamen toen ons uw heilige wet werd voorgelezen. Ik ben de Heere. Ik ben Jehovah, Yahweh. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. We dienen wel ons te bezinnen wat het betekent wanneer we uw grote en heilige naam op de lippen nemen. In de aangrijpende geschiedenis uit het boek Leviticus, zoals we zojuist met elkaar gelezen hebben, bleek dat ook wel. Uw naam, Heere, werd gelasterd. En de man heeft het niet overleefd. Want u toornt over al degenen die uw naam oneer aandoen. En Heere, nu wij ons schikken om in deze dienst, die een eredienst wil zijn, om in deze dienst samen in het gebed tot u te komen. Heere, zouden we het anders doen? Zouden we het niet doen? U gebiedt het onszelf. Maar zouden we dan niet terdege beseffen wat het is dat we ons wenden tot de aanspraakplaats van uw heiligheid? En laat het dan allereerst maar zijn, Heere, met de belijdenis dat als u onze ongerechtigheden gadeslaat, als u ons doet naar wat wij waardig zijn, al zou het maar zijn betreffende al datgene wat in deze afgelopen week heeft plaatsgevonden, of zelfs in de enkele uren die deze zondag nog maar telt. We zouden voor u al niet meer kunnen bestaan, Heere. We lezen het in de schriften, dat u de heilige grote God met uw alziend oog ooit in deze wereld hebt omgezien. Of er iemand was die u zocht, of er iemand was die in oprechtheid en met een zuiver geweten u diende. En uw ogen gingen rond en er was niemand, niemand. Allen waren afgeweken. Tezamen waren ze onnut geworden. Er is niemand die God vreest, tot niet één toe. En wanneer dat ons is opgetekend in de schriften, Heere, dan mogen we ons dat wel aantrekken. Want dan geldt dat ook voor ieder van ons. Niemand is er die voor uw heilig oog bestaan kan. En dat u ons tot heden toe, Heere, toch gespaard hebt. En dat we nog in het land der levenden mogen zijn. Dat u in deze afgelopen week, althans niemand die tot deze gemeente behoort, uit het leven hebt weggerukt. Laat ons dat vanmorgen maar een wonder zijn, Heere. Dat is niet om het onze. Dat is niet vanwege onze waardigheden of onze geestelijke vaardigheden of wie we zijn en wat we doen. Maar het is louter ontferming dat u ons nog gedenkt, dat u ons in het land der levenden liet. En dat we vanmorgen onder de prediking van uw woord mogen zijn. Dat het ons opnieuw wordt aangezegd. Wat wordt aangezegd? Dat wij mensen zijn. En niet meer dan dat. En dat u God bent, de eeuwige, de heilige die in de eeuwigheid woont. Ja, die God die gedachten des vredes hebt gehad toen er van ons nog niets was. En die deze wereld, deze verloren wereld, zo hebt lief gehad. Dat u het voornemen hebt genomen. En dat ook daadwerkelijk hebt gedaan. Om uw eeuwig geliefde zoon naar deze aarde te zenden. En hij is gewillig gekomen, geheel bereidwillig, opdat, ja Heere, opdat een ieder die in hem gelooft, die buiten hem niet meer kan zijn, die tot hem de toevlucht leert nemen, getrokken door uw geest, gewekt door uw genade, wie in hem gelooft, niet verloren zal gaan. Niet daar zal komen waar hij of zij van nature al ligt, maar eeuwig leven mag ontvangen. Die boodschap, Heere. En wanneer we zondag aan zondag zulk een boodschap vernemen, dan is dat een groot voorrecht. Maar dan is er een hele grote kans. dan zou het zomaar kunnen zijn, heren, dat we er niet van opzien. Dat het ons heel gewoontjes in de oren klinkt en dat het ons hart niet raakt. Zo zou het kunnen zijn, heren, bij onze jongeren en bij onze ouderen. Misschien wel onder hen die al vele jaren onder de zuivere bediening van uw woord mogen verkeren. En dat woord is altijd nog buiten hen gebleven. O God, laat deze dag, deze zondag, laat deze dag de dag van uw welbehagen mogen zijn. Laat het de dag zijn waarop we mogen horen zoals we ooit gewenst zullen hebben, gehoord te hebben. Dat uw woord, dat levend en krachtig is, Heere, dat leven en die kracht ook in ons leven openbaart. En dan weet u wat we behoeven. Dat we zodanig geraakt worden dat we tot onszelf komen. Dat we onszelf gaan beschouwen als verloren mensen. Dat we onszelf gaan zien zoals u ons ziet, Heere. Opdat het ons in verlegenheid brengt. En ons doet roepen, o God, wees mij de zondaar genadig. Verzoen mijn zware schuld, die mij met schrik vervult. Bewijs me, Heere, uw genade. U weet wat ieder nodig heeft. Wilt u ons in alles nabij zijn? Gedenk degenen die met geestelijke vragen worstelen, voor wie deze dingen niet vanzelfsprekend zijn, maar die weten van de nood van hun leven, maar die erachter gekomen zijn, Heere, dat ze zichzelf niet vanuit die nood kunnen redden, die een ander behoeven en tot u leerden roepen, Heere. Wilt u acht geven op dat geroep? Wilt u genade schenken? En hen die u nodig kregen, ontfermt u zich. En waar uw werk, o Heere, in het leven aanwezig is, wilt u het vandaag bevestigen. Laten de oude dingen die misschien wat weggezonken zijn in het leven van uw kinderen, laten ze opnieuw levend mogen worden. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Want de lof van uw naam en de verheerlijking van uw naam, is dat niet het doel waartoe u ons schiep? U wilt, Heere, uw mens terug. Wilt u dat grote werk vandaag doen? Het is wel een wonder, Heere, dat u dat wilt doen door de bediening van uw woord. Dat is in zichzelf immers maar een zwak middel. Dat is menselijk bezien, is dat niet in staat om te doen wat ons leven redt en vernieuwt. Maar wanneer uw Heilige Geest de woorden van de dienaar wil gebruiken en in wil brengen in de harten, o God, dan zullen er wonderen gebeuren. Door de dwaasheid van de prediking wilt u het doen. We bidden u voor de bediening van uw woord, niet alleen onder ons, maar op zoveel plaatsen waar dat vandaag mag gebeuren. We bidden voor ook de dienaar die u aan deze gemeente onlangs gegeven hebt, die vandaag in de dienst van woord en sacrament de gemeente van Renswoude mag dienen. Geef, Heere, dat hij putten mag uit de bron die u voor hem opent. En wilt u zijn dienst ook al hier zegenen. Geef, Heere, dat hij in de wetenschap dat u hem hierheen zond, ook de bevestiging daarvan mag ontvangen. En mag zien, Heere, dat u gebruik wilt maken van zijn zwakke inzet. We bidden u voor de broeders van de kerkenraad. Wilt u ze nabij zijn, ook in hun werk, in het midden van de gemeente. Laten ze als kleine onderherders in dienst van de grote herder de stem van de herder mogen vertolken. Gedenk de gemeente als zodanig, jongeren en ouderen. Ieder in eigen noden en zorgen. Heel in het bijzonder bidden we voor de familie Boer, waar de moeder en wellicht ook oma overleden is. Een aangrijpende zaak, Heren, wanneer we afscheid moeten nemen van degene van wie we hielden. Het toont ons dat we dit leven, Heren, ooit moeten verlaten. En dat we hier geen blijvende stad hebben. Laat de ernst daarvan op de harten gedrukt mogen worden. Wilt u nabij zijn ook in deze week van condoliantie en begrafenis? Dat bidden we ook voor de familie De Bruin. Wilt u ook daar nabij zijn? Gedenk ook de familie van Huizen De Bruin die een lieve opa moeten missen. Mogen ze al deze dingen bij u, o Heer, brengen. Gedenk degenen die moeite en zorg hebben. Degenen die leven in benauwdheid van lichaam of van geest wellicht. Ontfermt u zich. Geef nog troost in alle moeitevolle wegen. En in het bijzonder bidden we voor onze zuster Visser. We danken u dat de operatie goed mocht gaan. En we weten dat wanneer ze over enige tijd wat opgeknapt mag zijn van deze ingreep, opnieuw geopereerd moet worden, Heere, wilt u erbij zijn en mag het alles van u ontvangen worden. Wees met allen die moeite en zorg hebben. We bidden u ook voor onze zuster Bor Pelikaan, Heere, die enkele weken geleden een heel ernstig bericht samen met haar man en de kinderen ontvangen moest. Wilt u haar kracht geven in haar zwakheid? Mag ze weten, Heere, dat de weg die u met haar gaat een weg is die toch tot uw verheerlijking mag zijn in alle moeite en zorg. Wilt u zo uw weldaden wonderbaar maken tot verheerlijking van uw naam? Zo bidden we om uw gunst, uw zegen in deze dienst. Verhoor ons genadig, Heere. We bidden het om Christus wil alleen. Amen. Wij zullen gemeente opnieuw zingen gaan, nu uit Psalm 50. De 50ste psalm, daarvan de versen 6 en 9. Het 6e vers: roep in de nood tot mij, uw God en Heer, dan help ik u en gij geeft Gode de eer. Het 6e vers en ook het 9e vers van de 50ste psalm. Na het amen van de prediking, gemeente, zingen we opnieuw. En we zullen het doen uit Psalm 40, het vierde vers. Brandoffers, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het vierde vers. Op deze laatste lijdenszondag, gemeente, luisteren we, en dat zal niet voor de eerste keer zijn in deze weken, luisteren we nog naar een aspect van de weg die de Heere Jezus ging, de weg van zijn lijden. De tekst voor de prediking is wat we gelezen hebben in Johannes 19, daarvan het zevende vers. Johannes 19, vers 7, daar lezen we: de Joden antwoorden hem, namelijk gericht op Pilatus, de Joden antwoorden hem: wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Tot zover. Geliefde gemeente, ja, misschien jongens en meisjes wel. Zijn jullie wel eens in aanraking gekomen met het operatiemes? Heel wat van ons, denk ik. Nou, dat is niet prettig. Daar kies je zomaar niet voor. Ja, u zult het me toegeven, als het nodig is, dan is zo'n instrument werkelijk een zegen. Het leven van veel mensen wordt erdoor gered. Maar stelt u zich voor, datzelfde vlijmscherpe mes in de handen van een onkundige en onbevoegde leek. Nou, zegt u, dat is een dodelijk gevaar. Ja, dat is het ook. Blijf uit de handen van zo iemand. Geliefde gemeente, de wet van God, zijn heilige wet, ja, ons vanmorgen voorgelezen, zijn heilige wet is zo'n mes. Het is een scherp instrument gegeven met het oog op het leven. En in de handen van de Heilige Geest, gemeente, weet u daarvan? In de handen van de Heilige Geest is het een zegen. Jawel, pijnlijk, ontzaglijk. Jawel, aangrijpend, buitengewoon. En toch, in de handen van de Heilige Geest is de wet van God een zegen. Maar nu diezelfde wet in handen van kwakzalvers. Nou, dat is levensgevaarlijk. En we zagen het al, niemand van ons zal beweren dat het operatiemes niet goed is. En vanzelfsprekend kom je er niet graag mee in aanraking. Maar als een dodelijke kwaal, ja, de geestelijke dodelijke kwaal van ons leven ontdekt wordt, je leven aantast en je beseft, die verwoest mijn bestaan, gemeente, wat moet er dan anders gebeuren dan dat God de Heilige Geest dat mes van zijn wet in handen neemt? Waartoe? Ach, je kreunt eronder en je kermt ervan. Maar het is wel ten leven, om je leven te redden. Gemeente, wee de mens. Wilt u zich dat aantrekken? Wee de mens die dat mes van die bekwame dokter, de geestelijke zielenarts, de Heilige Geest, ontloopt. Maar dan ook, en dan kom ik bij mijn tekst, wee ook de onbevoegde mens die zelf dat mes ter hand neemt, het op een ander richt, maar die ondertussen de dodelijke ziekte onder zijn eigen leden laat voortwoeden. Gemeente, dat is een ontstellende zaak. En dat gebeurt hier. Vanmorgen, gemeente, komen we in aanraking met die scherpe wet van God. Trouwens, en ik zei het al, die hoorden we al. Hebt u het zo ervaren? Hebt u er zo naar geluisterd? Of waren het klanken die zomaar aan je voorbij gingen? Bedoeld te leven, maar wel scherp. Maar hier, in onze tekst, gaat het gemeente inderdaad over die wet. Niet zomaar een andere wet. De wet van mensen, nee, de wet van God. De Joden antwoorden Pilatus, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. Het operatiemes in handen van de dwaze mens. En toch, en dat is het geheim. Dat is het geheim in deze levens, in deze leidersgeschiedenis. En toch, door alles heen, in handen van de heilige God. Zijn wet, gemeente. Zijn wet, gericht tegen zijn zoon, waardoor hij sterven moet. Maar Gods kerk mag leven. Dat is het geheim. In de diepte van het woord van onze tekst van vanmorgen. De Heere Jezus, zo zet ik er maar boven. De Heere Jezus beschuldigt met een beroep op Gods wet. Drie dingen. Nou, dan allereerst die wet, de wet. De aanklacht. En het gevolg. Waar loopt het op uit? De Heere Jezus beschuldigt met een beroep op Gods wet. De wet, de aanklacht of de beschuldiging en het gevolg. We kennen de geschiedenis, ja, onze jongens en meisjes zeker ook, de geschiedenis die ons hier uit Johannes 19 en ook in de omgeving van Johannes 19 en in de andere evangeliën ons wordt voorgehouden, de geschiedenis van de Heere Jezus. De Heere Jezus gevangen genomen in Gethsemane, waarin hij voor hen trad en als borg het zei, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze, de zijnen, zijn discipelen, laat deze heen gaan. Hij die meegenomen is, begeleid door een kring van Sanhedrin-knechten met stokken en Romeinse soldaten met zwaarden, gedaagd voor Caiaphas, nu inmiddels voor Pilatus. Het Sanhedrin heeft hem ter dood beschuldigd, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Is dat geen godslastering? Maakt dat niet schuldig tot de dood? Ja, vinden ze. Maar om het doodvonnis te voltrekken, hebben ze, zoals we weten, de Romeinse overheid nodig. En dat is, in deze jaren is dat Pontius Pilatus, de vertegenwoordiger van de keizer in Rome. Vandaar dat stadhouder Pilatus nu betrokken geraakt is in het proces rond de Heere Jezus. Het blijkt uit alles, Pilatus is niet blij met deze zaak. Uit alles blijkt dat hij zich graag aan die rechtszaak wil onttrekken. Hij probeert het nog, nou dood hem dan. Het lijkt alsof hij zijn permissie verleent. Maar ze weten, het mag niet. En hij probeert Barabbas tegenover de Heer Jezus te stellen. We weten het wel. Maar hoe dan ook. Pilatus die probeert om er maar buiten te blijven. Maar het loopt er wel op uit. Hoewel hij hem onschuldig verklaart. Allereerst laat hij de Heer Jezus geeselen. Gemeente, we komen in deze leidersweg ook die vrouwen van Jeruzalem tegen. U weet het wel. Ze zien de Heere Jezus. Met het bloed langs zijn slapen. En het spuwsel van de Romeinse soldaten in zijn gezicht. De Heere Jezus. Die een kroon van doornen op zijn hoofd geslagen kreeg. Gehuld in een purperen kleed. Tentoongesteld als een spotkoning. Van wie Pilatus het zegt. En dan probeert hij nog enige deernis en medelijden bij het volk op te wekken. Zie de mens. Zie hem. Deze beklagenswaardige, jammerlijke figuur, die is toch volstrekt ongevaarlijk. En het blijkt helemaal op hem van toepassing. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. En verzocht in krankheid. En iedereen verbergde het aangezicht voor hem. Zie de mens. Zou Pilatus echt gedacht hebben dat hij het voor elkaar kreeg? Dat ze uiteindelijk toch bloed voor het hart kregen. De leidslieden en het volk in het spoor van de leidslieden. Dat ze zouden zeggen, nou bij nader inzien, laat hem dan toch maar los. Maar toen ze hem zagen. Het zesde vers, voorafgaand aan onze tekst. Toen hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen ze zeggende, kruisig hem, kruisig hem. Het lijkt wel, gemeente, het scanderen wat in deze tegenwoordige tijd in de voetbalstadions plaatsvindt. Het volk schreeuwt het alles uit één mond. En Pilatus probeert het nog één keer. Neemt gij lieden hem en kruisig hem, want ik vind geen schuld in hem. Maar het kan het Joodse volk van Jeruzalem niet vermurwen. En ze roepen. Onze tekst. De Joden antwoorden hem. En dan beroepen ze zich op de gronden waarop ze menen te kunnen staan. Wij hebben een wet, Pilatus. U kunt hem wel onschuldig verklaren, maar wij zien daar anders tegenaan. Wanneer u deze kwestie afzet tegen de Romeinse wetgeving, ja, dan kan het zijn dat hij onschuldig is. Maar weet het, wij dienen een God. Een God die ijverig is en jaloers op zijn eer. Wij hebben een wet, Pilatus, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Wij hebben een wet. Nou, ik zei het al. Welke wet is dat? Nou, gemeente, dat is de wet van de grote en heilige God. De wet die de weerspiegeling is van zijn heilig wezen. De wet van God, helderder dan de zon, dieper dan de zee, waarin de heiligheid van God op de meest zuivere wijze wordt weerspiegeld. Die wet, niet alleen geldig voor de Joden, maar geldig voor alle tijden en voor alle volkeren. En deze wet. Nou, als deze wet bij één persoon heilig was, dan bij hem die daar stond. Had hij het, gemeente, in alle eeuwigheid dan niet gezegd tot zijn vader, met een beroep op diezelfde wet. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste. Uw wet is ingegrift in de wanden van mijn hart. Die wet heb ik lief. Die gaat mij boven alles. Hij kende de wet van God als heilig en onaantastbaar. Een wet die toont wie de Heere is. De Heer Jezus heeft er in zijn prediking zelf ook getuigenis van gegeven. Eerder zullen de hemel en de aarde voorbij gaan, dan dat er één titel en één jota van de wet voorbij gaat. In het spoor van deze wet is hij gegaan. Het was zijn getuigenis. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Hij mocht het zeggen tot het volk. Wie van u overtuigt mij van zonde? Het is mijn spijze te doen, de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Die wet, gemeente. Zullen we daar nog eens een ogenblik bij stilstaan? Wie deze wet van God overtreedt, die staat schuldig tegenover de heilige en grote en eeuwige God. Die is strafwaardig. En de toorn van God rust op de mens die het aandurft zijn heilige wet te overtreden. Gemeente, het is een goede gewoonte. Het is een heel goede gewoonte dat in onze verder zo sobere gereformeerde eredienst, in de, laten we zeggen, in de liturgie, in ieder geval van de ochtenddienst, er een moment is ingeruimd om naar de wet van de Heere te luisteren als gemeente. En we zijn dat niet gewend, en ik zal er ook niet toe oproepen, maar gemeente, er zou wel alle reden toe zijn om wanneer de ouderling van dienst, de heilige wet van God, weer in de herinnering van de gemeente brengt, dat we bij die gelegenheid, nogmaals, ik roep er niet toe op, maar om het te accentueren, dat bij die gelegenheid de gemeente zich van haar zitplaatsen zou verheffen en zou gaan staan. We doen dat wel eens bij plechtige momenten, als een bevestigde ouderling wordt toegezongen, prima, prima. Maar als er één moment zou zijn in de eredienst van de gemeente om met aandacht en met stille verwondering en beklemming om je hart naar de wet van God te luisteren, gemeente, dan, wanneer die wordt voorgelezen, herdenk mijn ziel, herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. En dan komen ze: ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, ge zult u niet voor beelden buigen, enzovoorts, tot en met het laatste, het tiende gebod toe. De wet van God, die ons allen gegeven is, opdat we in het spoor van die wet zouden gaan. En gemeente, slaat de schrik om uw hart. Ik kan u dat niet geven. Mijn woorden zijn te schamel en de kracht van mijn woorden zijn te gering. Maar beseft u het? Besef ik het wanneer ik het zo zeg? Dat wij allen, gemeente, dat is onze gemeenschappelijkheid, dat we allen overtreders van die wet zijn. En dan nog niet eens van al die afzonderlijke geboden. Maar de Heere Jezus zelf heeft die wet samengevat en hij heeft het gezegd: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw ziel en met al uw krachten, met al wat in u is. En je naast als jezelf. En geliefde gemeente, we doen het niet. We doen het niet. Dat is onze nood en dat is onze schuld. En ik haal het in mijn gebed al aan. We lezen het zelfs in twee psalmen apart van elkaar. En de apostel Paulus, hij schrijft het klemmend, met name in die machtige brief aan de gemeente van Rome, dat de heilige God in deze wereld omzag of er iemand was die hem vreesde, of er iemand was die in het spoor van zijn heilig gebod ging. En de Heere God, de heilige in de hemel, hij moet het constateren: er is niemand, er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. En leest u het maar eens verder in Romeinen 3, als het concreet gemaakt wordt. Hun mond, hun tong, het is vol van venijn, addergif onder hun lippen. Dat is, jongens en meisjes, dat is onze profielfoto. En welk gevolg het heeft? Ach, ik kan het vanmorgen maar even aanduiden. Welk gevolg? Paulus schrijft het aan de gemeenten in Galatië. En hij citeert daarvoor uit dat aangrijpende hoofdstuk Deuteronomium 27. U moet het maar eens lezen. Waar het volk keer op keer het amen moet belijden. Wanneer de Heer zegt: wanneer je dat gebod overtreedt. En wanneer je dat gebod overtreedt. Vervloekt, vervloekt. En elke keer moet het volk zeggen: amen. En aan het slot van Deuteronomium 27. En de apostel schrijft het aan de gelaten: vervloekt is het ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En in de prediking van het woord, gemeente, ook vanmorgen, en uw eigen dienaar zal het zeker doen. Ja, mag het evangelie gepredikt worden, zeker. Al zo lief heeft God de wereld gehad, zeker wel. En in ieder die in hem gelooft zal niet verloren gaan, zeker wel. Maar dat kan niet zonder dat andere aspect. Gemeente, in de prediking dient de vloek van de heilige God, op de gemeente te worden gelegd, opdat ik het weet. Opdat ik mijn nood en ellendigheid recht en grondig kennen en ze voor de Heere ga beleiden, dat ik niet meer zomaar rustig verder kan. Wel, die wet, en die wet, die stelt ons in gebreken. En hoe gaan we daarmee om? Met die wetenschap? Nou, gemeente, dat kan op verschillende manieren. Ja, dat kan, jazeker. Dat kan door het gewoon te negeren. Door er zondagsmorgens wel naar te luisteren en misschien wel met enige aandacht en misschien wel met af en toe een indruk daarvan. Maar je leeft je leven gewoon. En wanneer je op maandag in de verleiding komt om een leugen te vertellen, dan doe je het gewoon. Of om kwaad te spreken over een ander, je laat hierin meeslepen. Jongens, je geeft je ogen goede kosten, want er is heel wat te zien. En wat komt er via onze oren binnen? Nou, vult u maar aan. We doen alsof er geen wet van God is. Weet je hoe de Bijbel dat noemt? Goddeloos. We leven alsof er geen God in de hemel is. En alsof er geen duivel in de hel is. Het kan ook op een andere manier, jazeker. Het kan op een manier dan dat we het min of meer op een akkoordje gooien met de heilige wet van God. We gaan ons best doen. We proberen ons leven wat op te poetsen. We vinden onszelf best rechtzinnig en voorbeeldig en... Maar het kan voor God niet bestaan. We zien er gemeente 2 naar de tempel gaan in de gelijkenis van de Heer Jezus in Lucas 18. En die een heeft het best met zichzelf getroffen. En als hij probeert te bidden, dan is het geen bidden. Dan presenteert hij zich alleen aan de heilige God en hij zegt, zie je eens hoe goed ik ben? Ik geef de tiende van alles wat ik bezit. En ik vast 2 maal per week. Maar God kan aan hem niks kwijt. Hij gaat zoals hij kwam. Rijk en verrijkt. De wet van God. Nou gemeente, maar we moeten het wat meer specificeren. En dat is in de tweede gedachte. Wat is nou de aanklacht? Wat is nou de beschuldiging? Wel, zo lezen we. En de leidslieden zullen het uitgeschreeuwd hebben. En het volk heeft ermee ingestemd. Die wet van ons, die stelt hem schuldig, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Nou, de Heere Jezus had inderdaad wel uitspraken gedaan. Die erop wezen dat hij meer dan een gewoon mens was. We lezen in die geschiedenis dat die 4 vrienden... In een huis in Capernaum hun verlamde vriend laten zakken voor de voeten van de Heer Jezus. En de Heer Jezus spreekt hem aan, mooi zoals het er staat, ziende hun geloof. De Heer Jezus zegt, uw zonden zijn u vergeven. Matigde hij zich daarmee geen goddelijke rechten aan? Wel, ze zitten daar, die fariseeën en de schriftgeleerden. En de Heer Jezus ziet het wel wat er in hun hart omgaat. En die zegt, waarom overdenkt u kwade dingen in uw harten? Ja, dat zegt de Heer Jezus. En hij durft het zelfs te zeggen. Wie mij gezien heeft, die heeft mijn Vader, God in de hemel gezien. Want ik en de Vader zijn één. Hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. En wanneer hij in deze nacht voor het Sanhedrin staat, dan herkent hij dat ook. En dan roept Caiaphas het uit. Wat hebben we nog getuigen van nodig? Hij moet volgens onze wet sterven. En gemeente, het was ook en het is ook een aangrijpende zonde. Het is ook pure godslastering als je als mens doet alsof je goddelijke machten en krachten hebt. We hebben het gelezen in Leviticus 24. Die man die de naam loochent en de naam lastert. Een godslasteraar. En de wet van God zegt het, en Mozes zegt het ook met zoveel woorden. Wie de naam des Heren gelasterd zal hebben, die zal zekerlijk gedood worden. En zo gebeurt het ook. Breng die godslasteraar naar buiten het leger. De hele vergadering zal hem stenigen. Maar deze Jezus, in de ogen van de leidslieden van het volk, hij is niet minder godslasteraar dan die. Daar die gestenigd werd. En de Heer Jezus, gemeente, nu hij voor Pilatus staat, opmerkelijk. Hij zwijgt. Hij zwijgt. Maar zijn zwijgen is wat later de apostel Paulus aan Timotheus zal schrijven, die de goede belijdenis onder Pontius Pilatus heeft betuigd. Gemeente, hij stemt het toe dat hij de Zoon van God is. Hij stemt het toe. Hij aanvaardt het woord. En als ze hier zeggen, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. Gemeente, dat zijn diepe dingen waar wij geen verstand van hebben. Ik moet het eerlijk zeggen. En toch mogen we dit gedeelte lezend concluderen dat de Heer Jezus deze beschuldiging, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, zich toe-eigent in zijn zwijgen. Hij die daar voor de onheilige rechter Pontius Pilatus staat, met die schijnheilige aanklagers. Gemeente, hij weet zich hier gesteld voor de rechtbank van zijn vader. Zijn vader, die hem tot zondaar heeft bestempeld. Hij tot zonde gemaakt. De Heer Jezus, geboren uit een vrouw, geworden onder de wet, gekomen tot het zijne. De Heer Jezus, die zich hier buigt, gewillig buigt, onder de wet van zijn vader, tot zonde gemaakt. Wij hebben een wet, en naar deze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Is het echt waar? Dat hij zich gemaakt heeft tot Gods zoon? Nee, dat niet. Hij heeft zich niet eigenmachtig tot Gods zoon gemaakt. Paulus schrijft het aan de Filippenzen. Hij die het goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Nee, hij was het. Hij was het van eeuwigheid. Gemeente, de Heer Jezus die hier belaagd en bespuwd en bespot staat als de zondaar bij uitstek. Hij is dezelfde. Dezelfde als die in alle eeuwigheid in de schoot van de Vader lag. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geborene die in de schoot van de Vader was, die heeft hem ons verklaard. Hij was het troetelkind van de Vader, die in de eeuwigheid verkeerde in een, ach, hoe zal ik het zeggen, in een heilige, in een zalige gemeenschap met de Vader. En nu wordt hij hier, staande voor de aardse rechter, gestempeld als de allergrootste zondaar. En hij buigt eronder. Wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. Gemeente, als we naar deze beschuldiging luisteren en we beseffen dat de wet waarover de Joden hier spreken, dat de wet is, en dat zagen we zojuist toch, dat de wet is die voor ons allen geldt. En als we zo nog eens naar deze beschuldiging luisteren, wij hebben een wet En naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Gemeente, als ik dan mezelf ga zien in het licht van dat woord. Gemeente, dan treft het zwaard van de wet mij. En u. En jou. Dit woord legt de vinger bij ons eigen zondig bestaan. Bij onze wortelzonde, gemeente. Waarmee is Eva verleid? Wel had de slang, woordvoerder van de duivel, tot Eva gezegd: je zult als God zijn. Wel, gemeente, dat is onze wortelzonde. Wij willen als God zijn. Wij willen onszelf de maatstaf stellen. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Het was Calvijn. Calvijn die het ooit schreef. Het hart van ieder mens is een fabriek van afgoden. En die afgod, dat ben ik zelf. Ik heb mezelf tot God gemaakt. Leest u het met mij eens zo. Wij hebben een wet. Jawel. Dat mochten de Joden zeggen. Dat mogen wij ook zeggen. Wij hebben een wet. Maar naar deze wet, lieve gemeente, naar deze wet moet ik sterven. Want ik heb mijzelf Gods zoon gemaakt. Ik ben een afgodendienaar. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Lieve gemeente, vanmorgen wordt ons, hoewel de Joden die dit woord uitspreken totaal anders bedoelen en zichzelf helemaal buiten schot houden en alle pijlen richten op deze Jezus die veroordeeld moet worden. De Heilige Geest heeft gewild dat dit woord werd overgeleverd. Johannes heeft het moeten optekenen, gemeente, opdat het heden nog zou klinken en opdat het een woord zou zijn dat zou functioneren als een spiegel waarin ik, gesteld voor Gods rechterstoel, moet inblikken. Wij hebben een wet. En naar deze wet, o God, moet ik sterven, want ik heb mezelf verheven tot als ware ik God. Gemeente, verstaan we dat? Wij hebben een wet. En naar die wet moet ik sterven. Kent u daar wat van? Raakt dat vanmorgen? Of zeg je, nou, dat scherpe zwaard, dat ken ik. Dat is ooit in mijn ziel ingegaan. Het is mij op het hart gelegd. En ik moest het voor God, de Heilige God, erkennen. O God, uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkend zijn op de stem van mijn smekingen. Want Heer, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, als u mijn vermeende eigen gerechtigheid gadeslaat, Heere, ik kan voor u niet bestaan. Kent u er iets van? Om daaronder te buigen. Om daaronder te vallen. Heere, ik ben er zo één. En ik herken me in de klacht van de psalmisten. In de boetepsalmen die me op het hart worden gelegd. En die tot mijn psalmen worden. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar Heere, ik ben een mens die uw gerechtigheid weerstaan heb, die uw wet heeft overtreden, die uw verbond heeft verbroken, die uw ontferming heeft versmaad en vertreden. O God, gedenk mij. Want ik heb moedwillig de grens overschreden die uw woord mij gezegd heeft. En als dat op je hart wordt gelegd, gemeente, dan welt die vraag op die onze catechisme stelt. Is er nog enig middel om de welverdiende straf en de welverdiende vloek van de wet des Heren te ontgaan? O God, is er nog genade? zal u zeggen, gemeente, en dat zullen de broeders van de kerkenraad me denk ik wel nazeggen. Als je op huisbezoek bent en het gesprek gaat deze richting op en je hoort uit de mond van degene bij wie je op huisbezoek bent, als een klacht van het hart. En het blijkt ook werkelijk zo beleefd te zijn en beleefd te worden. Is er nog enig middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Nou, gemeente, mochten we dat maar meer horen. Maar ik zal u zeggen, als ik op huisbezoek zo'n vraag krijg en je hoort de nood ervan doorklinken, wel dan. Dan is er toch maar één naam die je noemen gaat. Eén naam waardoor we kunnen zalig worden. De naam van hem die het heeft gezegd: kom herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven, en ik zal u mijn gerechtigheid geven, die ik verworven heb. Bij mij is het te vinden, dat middel, en ik ben de middelaar. Weet u, dan blijkt onze catechismus nog wat dieper te tasten. Voordat ze de naam van de Heer Jezus noemen, zeggen ze eerst wat anders. God wil dat er aan zijn gerechtigheid genoegdoening wordt gedaan. God wil dat er betaald wordt. Schuldig mens, de Heere eist recht, de Heere eist betaling. Is er nog enig middel? Nou, zoek eens bij jezelf. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening wordt gedaan. Nou, gemeente, zo kom ik bij het derde punt van onze tekst. We zagen iets van de wet en de scherpte van die wet. We horen vervolgens iets over de beschuldiging, de aanklacht die hier onder woorden wordt gebracht. Maar nu het gevolg. Wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven. Want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Gemeente, God eist gerechtigheid. Waar het over de wet gaat, dan gaat het toch over gerechtigheid. Dat ik geheel overeenkomstig die wet ben. Dat ik voor de heilige God bestaan kan. Dat ik gerechtigheid bezit. Wel, gemeente, hier staat Christus voor zijn aardse rechter. Maar wat we al zagen, tegelijkertijd voor God die vonnissen gaat over zijn eigen zoon. En die hem schuldig moet verklaren. Hij die hem tot zonde heeft gemaakt, hoewel hij nooit enige zonde heeft gehad of gedaan. Nochtans, hij, de onheilige heilige. Hij de onrechtvaardige rechtvaardige. De apostel, hij schrijft opnieuw aan de Galaten. Toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden onder een vrouw, uit een vrouw. Geworden onder de wet. Opdat, met weldoel, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Opdat hij degene die onder de wet waren. Wie dat zijn? Gemeente, dat zijn verloren zondaren. Dat zijn verdoemde zondaren. Dat zijn vervloekte, goddeloze zondaren. Onder de wet. Die wet die hen vonnist. Die wet die hen terzijde moet schuiven. En nu heeft Christus. Nu heeft Christus zich onder de wet gesteld. Onder de eisen van de wet. De Heere Jezus die zich vonnissen liet. Op grond van het hoogste recht. Hoger dan het Romeinse recht. Hij heeft zich onderworpen aan het recht en de wet van zijn vader. Met die wet waar niet te onder mee te marchanderen viel. die wet die in zijn binnenste was beschreven. En Pilatus, hij heeft niet geweten wat hij zei. Hij heeft het niet geweten, gemeente. Maar het is evangelie. Het is evangelie. Hij wees op hem. Hij zei, zie de mens. Zie de mens. Zie die mens die onder de wet van zijn vader is gesteld. Hij, en Pilatus heeft het niet beseft. Beseft u het? Hij die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt. Opdat nou een zondig mens, die geen kant meer op kan, die weg moet zinken voor de heilige God. Zie mij, heren, wien elk moet duchten, toch tot u vluchten. God enkel licht, voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden, ziet mij bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Waar dan heen? Wel, zie de mens, dien die geen zonde gekend heeft, die heeft God tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hij veroordeelt, opdat nou ik, die het me niet meer permitteren kan om met mijn schuld en mijn nood en heel mijn verzondigde en verloren leven tot hem de toevlucht te nemen. Hij veroordeelt, opdat ik van dat oordeel bevrijd zou worden. Hij vervloekt, opdat ik de zegen zou ontvangen. Hij een godslasteraar, en ik door genade, één die het leert om de naam van de Heere te danken voor zulk een weldaad aan mij bewezen. Dan ga ik er iets van begrijpen. Waarvan? Van het loflied van één die dit door genade heeft leren kennen en die het zegt: ik ben door de wet aan de wet gestorven. Ik ben eraan gestorven om zelf te pogen voor God gerechtigheid te winnen. Ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Nee, niet meer ik, niet meer mijn ik, niet dat boze oude ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Gemeente, er staat nog niet eens door het geloof in de Zoon van God, hoewel dat een machtig voorrecht is, maar door het geloof van de Zoon van God, Christus, die hier stond in het geloof, die zich daar doorheen geloofd heeft. En daar mag ik het van hebben. Ik leef door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Daar hangt er een aan het kruis die het herkent. Wij toch rechtvaardig. We hebben het verdiend dat we hier hangen. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Zie toch deze mens. En hij mag mee het koninkrijk van God in. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf, nu neemt geen Satan mij de zegenkroon af. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven. In het vaderlijk huis. Mijn Jezus, mijn lieve Jezus, geleid mij door de aardse woestijn. Gestorven, vervloekt voor mij, zal mijn zwanenzang zijn. Amen.
de Heer danken en bidden. Lieve Heere, we durfden het zomaar zingen. Die aangrijpende woorden. Die u in de stilte en de diepte van de eeuwigheid tot uw goddelijke en eeuwige en liefhebbende Vader hebt vertolkt. Zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel is aan u opgedragen en ik draag uw heilige wet in mijn hart. Heer, we mogen het ook wel zingen, maar laat het dan niet onnadenkend zijn. Laat het, Heere, zijn in diepe ontroering. En laat er iets in mogen doorklinken. Door het geheim van de genade. Dat u werken wilt, Heere. De belijdenis. Gode zij dank. Voor zijn onuitsprekelijke gave. En om het te kennen. Heere, daar bidden we om. Wilt u dan. O God, de Heilige Geest. Die in de dienst van deze Heere Jezus Christus uw werk zo getrouw volbrengt. Wilt u dan dat scherpe mes maar nemen, Heere. Het operatiemes van uw heilige wet. En kerf het dan ook maar bij ons in. Wilt u bij ons binnenkomen, Heere. O, we deinzen ervoor terug en we zeggen, Heere, dat toch niet. Als ik geheel ontmaskerd moet worden. En als van mijn eigen vermeende vrome bestaan helemaal niks overblijft. Maar Heere, dat hoort ook tot het werk van uw geest. Die doet eronder buigen. En die maakt gewillig. En die zorgt ervoor. Dat ik in geen andere weg zalig wil worden. Dan waarin u zalig maakt, Heere. Laat dat de vrucht van de eenvoudige prediking van vanmorgen zijn. Geef dat we het meenemen. Het gaat nogal over dingen, Heere. Het gaat over uw heilig recht. Het gaat over uw goddelijke wet. Het gaat over uw lieve Zoon. En het gaat erover, jawel, dat u er langs die weg voor zorgt. Dat de hemel toch vol zal zijn. Dat er een volk zal zijn dat voor u zal buigen. En de kronen aan uw voeten zal leggen. U komt toe. O gezegend lam dat staat als geslacht. U komt toe. Alle eer en roem en waardigheid. En het zal tot in eeuwigheid ruisen langs de gewelven van uw kostbare hemel. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Mogen we erbij behoren, Heere, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen ook het 8e vers van deze 40e psalm.
Thank you.
Verheft gemeente uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.